ik denk dat als ik niet gezien was, dat dat te ondraaglijk had geworden voor mij.
In elke lagere schoolklas zitten minstens 3 kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken of hebben meegemaakt.
Ik was 5 toen mijn papa is overleden.
En achtergelaten worden en honger lijden en mishandeld worden en pijn en dit en allez, van alles gewoon.
Het is geen schreeuw om aandacht, het is een schreeuw om hulp te krijgen.
Als met uw emoties geen blijf kunnen.
Om in bescherming genomen te worden. Of...
Alles waar je je kind van zou willen beschermen, gewoon dat.
Nog al te vaak worden deze traumatische ervaringen niet gezien en herkend. Terwijl het een grote impact heeft op deze kinderen en hun verdere leven. Ik ben Veerle Segers en ik ga op zoek naar wat trauma is. En naar wat wij allemaal kunnen doen voor kinderen die de pech hebben om ermee geconfronteerd te worden. Ik doe dat samen met overlevers van trauma, met kinderpsychiater Eva Kestes en andere experten. Dit is Zie mij.
Ik ben Lotte en mijn jeugd in 3 woorden was voorzichtig, eenzaam en hecht.
Aflevering 4. Lotte. Trauma kan ontstaan door verschillende gebeurtenissen in een kinderleven. Je kan dat ook niet altijd zien, hè, Eva?
Je bedoelt aan de kinderen?
Ja.
Nee, je zou kunnen denken, ja, maar je kan dat toch zien aan een gezin. Dat komt toch vooral voor in gezinnen in armoede. Maar dat blijkt niet te kloppen. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat gezinnen in armoede hebben meer kans, omdat eigenlijk armoede op zich een stressfactor is. En ze vaker in omgevingen opgroeien waar er ook meer onveiligheid is in een buurt waar ze wonen. Maar trauma kan in elk gezin voorkomen. En eigenlijk blijkt zelfs dat in gezinnen waar een goed inkomen is en een gezin met aanzien, dat veel langer verborgen blijft, dat mensen het veel vaker kunnen verborgen houden.
Maar soms zijn die dus ook wel zichtbaar en duurt het toch lang eer dat er ingegrepen wordt. Kan ook gebeuren, hè?
Ja, klopt, ja. Zeker.
In deze aflevering luisteren we naar Lotte en we laten haar eerst even zelf haar gezin schetsen.
We waren thuis met veel kinderen, maar ik heb enkel samengewoond met mijn oudere zus, want de andere kinderen waren al thuis uit. En dan met mijn mama en papa, en die zijn nog samen. Ik heb van mijn geboorte tot mijn 16 gewoon thuis gewoond, in dat gezin dan, samen met mijn oudere zus. Voor mij waren wij eigenlijk een heel normaal gezin, maar hoe ouder dat ik werd, ja, hoe minder normaal dat leek en hoe meer dat ik zo behoorde tot het marginale gezin van mijn dorp of zo. Ik wist dat niet, want ik was gewoon een kind. Ik weet wel dat ik, hoe ouder ik werd, hoe moeilijker ik dat vond om kindjes van school mee naar huis te nemen. Ik vond dat altijd moeilijk of raar om bij andere mensen te komen ook, omdat dat daar heel anders was. Mijn oudere zus dan, mijn zus van 2 jaar ouder, die heeft autisme. Daar ging eigenlijk heel veel aandacht naartoe. En mijn papa heeft een drankprobleem altijd al gehad, van zolang als ik mij kan herinneren. En mijn mama die was altijd wel wat afweziger geweest in dat gezin. En ik kon mijn plan wel trekken. Dingen begonnen zo pas zwaarder te wegen vanaf dat ik dacht van wat ik daarnet zei. Van ik durfde de mensen moeilijker mee naar huis laten komen. Ik denk dat ik toen zo besefte van ik ben niet normaal of mijn gezin is niet normaal.
Je nam daarnet het woord marginaal in de mond. Op welke manier dan? Was er armoede? Of?
Ah, wel, wij hadden geen grote villa of zo. We hadden gewoon een huis, dak, verwarming. Allee, we hadden alles wat we nodig hadden. Maar dat was niet het chicste of zo. En dat viel ook wel op. Ik weet niet, we hadden schimmel op de muur in de badkamer. We hadden geen marmeren steen in de keuken. Maar gewoon, we hadden wel gewoon alles. Mijn mama en papa maakten wel... Als mijn papa veel gedronken had, dan kon hij echt zo heel hard ruzie maken met mama. En dan gebeurden er wel zo dingen waar de buren ook gewoon van wisten dan of zo. Of mijn papa die stomdronken naar de winkel gaat of weer eens valt op de oprit. Of als er vriendinnetjes langskwamen, dan had mijn papa ook vaak dikwijls veel te veel gedronken. En die wouden dan niet blijven slapen, omdat mijn papa zo boos werd. Mijn school wist dat ook, waar ik naar school ging. Ik mocht ook heel vroeg zelf kiezen welke kleren dat ik aandeed of zo. En soms maakten leerkrachten daar dan wel opmerkingen over van, wat heb jij nu aan? Op die manier, denk ik. We waren gewoon niet het rijkste gezin en we leefden in een klein dorpje. En er werd heel veel gepraat over, of ja, zo ervaar ik dat nu toch, over ons marginaal gezin.
Je had een thuis.
Ja.
Maar je voelde je daar niet goed.
Ik herinner mij zo super weinig van voor mijn 12. Maar sommige dingen dan weer wel. Want ik vind zelfs erg om te zeggen dat ik me daar niet thuis gevoeld zou hebben. Maar ik voelde me niet helemaal gezien of geliefd ook. Ik had gewoon een thuis en een kamer. Een huis en een kamer. En ik had alles wel wat ik nodig had. Maar zo, mijn ouders stonden liefde vooral in het geven van dingen. Zo heel materieel. Maar later kwamen ze er dan wel vaak op terug van, ja, maar je hebt wel dat gehad of je hebt dat wel gekregen. Ik kreeg dus wel best veel materieel dan, maar ik had vooral nood aan dat emotionele. En dat is wat ik vooral heb gemist. Mijn papa was gewoon keigemeen. Ik was de reden dat hij dronk, alles wat slecht ging, was mijn schuld of mijn zus haar schuld, ja. Dat was gewoon keiheftig om altijd zo beschuldigd te worden of altijd dingen fout te doen. Je wist ook gewoon zo, wanneer je thuis kwam, de staat dat je ging zijn ongeveer. Zo, oké, hij heeft nu al zoveel pintjes gedronken, dus nu gaat hij een beetje lacherig zijn. En hoe was het op school, plezant. Maar dan is het ook zo, over een uur ongeveer gaat dat veranderen. Dan gaat hij beginnen zagen over hoe lui wijf dat mijn mama is en dat hij nooit niks doet thuis en dat hij alles moet regelen en zo. Ja, dat, of hoe een ambetant kind dat mijn zus is, of hoe een ambetant kind dat ik ben, of dat ik een marginaal wijf ben. En dan werd dat nog later, dan was alles kapot, dan zocht hij ruzie. Maar iedereen was ook gewoon zo van, papa, laat ons gewoon gerust. Allee, vroeger durfden we dat niet. Maar als je ouder werd, dan was dat zo van, allee, laat mij gewoon gerust. Maar ook veel medelijden dat ik voelde voor mijn papa, omdat dat zo, ik vond dat ook erg. Ik vond dat ook erg. En zo die zorgende rol opnemen was ook een beetje een vereiste toen, als ik kleiner was.
Jij zorgde toen ook voor,
echt zorgen, ik weet niet of dat het dat was, maar vooral op emotioneel vlak heel paraat staan telkens om zo een beetje psycholoog te spelen, een beetje ja, bispaal te spelen of gewoon weten dat als ik dit nu niet op mij neem, gaat mijn zus de dupe zijn of andersom. Of als ik dit nu niet op mij neem, zo dat. Maar ik was wel de jongste en ik had nog 1 oudere zus. Wij zijn met veel kinderen thuis, maar dat had ik al gezegd, hè. Ik heb altijd met mijn zus samengewoond, die 2 jaar ouder is dan mij. Maar hij heeft ook nog lang een oudere zus van mij bij ons gewoond. En die nam heel veel op zich. Ja, ik was klein en ik had dat zelfs niet door dat hij dat voor ons deed. Die deed dat echt super hard. En ineens viel dat weg. En ik heb toen pas eigenlijk mijn papa leren kennen. Of als mijn ouders ruzie maakten of zo. En mijn borden naar elkaar begonnen te gooien, dan soms wisten wij dat niet. Toen had mijn zus ons al op haar kamer gezet, nog voordat dat begon of zo. Snap je?
Onveilig, hè?
Ja, dat voelde wel onveilig, maar dat was zo, mijn papa kon wel echt het grootste masker opzetten. Zo als mensen langskwamen die niet mochten weten hoe dat het thuis soms was. Ik miste zo echt, ja, die liefde. Ik schreef brieven naar leerkrachten van mij. Dat ik zei dat zijn kinderen gelukzakken zijn. Dat ze zo'n goede papa hebben. Allee, ik schaam me daar nu dood voor, hè. Maar dat zijn zo'n dingen dat ik een psycholoog had en iedereen was super ongerust omdat dat, allee, super ongerust, dat ging te ver naar, dat werd zo te familiair tussen mij en die psycholoog, terwijl die veel ouder was dan mij, maar ik voelde me daar gewoon super comfortabel en die luisterde naar mij. Ik mag hier vertellen en die vindt dat erg voor mij. Dat was van mijn kant uit, hè, dat verontrustend werd en niet van de andere kant. Ik weet niet of ik een thuis zocht, maar ik zocht meer iemand. Alsjeblieft, heb mij lief, hou van mij en luister naar mij. Ja, vind dat erg voor mij of zo. Erkenning, denk ik, dat ik dat vooral nodig had. En ook ja, veiligheid, geborgenheid, zo die dingen.
Enerzijds zegt ze, ik had alles. Hè. Mm-hmm. Er was geen armoede, ze had een dak boven haar hoofd. Maar dat is niet genoeg, hè, Eva.
Nee. Het gaat eigenlijk helemaal niet over wat je materieel krijgt. Mm-hmm. En zij beschrijft ook van ja, dat ouders proberen door materiële dingen te geven. Dat is soms een manier van liefde tonen ja. van ouders. En wij krijgen ook ouders soms bij ons die zeggen van ja, maar mijn kind heeft alles. Ja. En dan hebben ze het heel vaak over alle materiële zaken. En dat is eigenlijk het allerminst belangrijke. Mm-hmm. En natuurlijk is het belangrijk dat een kind eten heeft, een warm bed, een dak boven het hoofd. Dat is stap 1. Hè. Dat is een vorm van veiligheid die je nodig hebt. Maar hoeveel speelgoed een kind precies heeft, is eigenlijk niet zo belangrijk. Mm-hmm. Het gaat veel meer over, word ik gezien? Wordt er aan mijn emotionele behoeften voldaan? Wordt mijn ontwikkeling gestimuleerd zoals die nodig is? Wordt er naar mij gekeken van, lukt het op school? Kunnen we jou daarbij helpen? Ben je verdrietig? Wat is er? Kunnen we jou troosten? Dat zijn eigenlijk de dingen die een kind echt nodig heeft. En dat voel je hier. Je voelt dat het gemis van de emotionele betrokkenheid en aanwezigheid, ouderlijk toezicht en ouderlijke zorg, dat die eigenlijk is die gemist wordt. En ja, dat dat zoveel meer pijn doet.
Ook mooi hoe de kinderen voor elkaar zorgen. Hè? Dus de oudere zus die voor de kleinere zorgt, dat die zelfs in het begin niet zien wat er aan de hand is.
Ja, de siblings, zoals wij dat dan noemen, de broers en zussen, kunnen ook echt een bron van steun voor elkaar zijn en een beschermende factor om de last van de moeilijke dingen, de stress die thuis aanwezig is, op te vangen. Hè? Want als je dat samen kan doen en voor elkaar kan zorgen, dan is er daar toch, als het geen ouderlijke zorg is, dan kan het ja, zorg zijn die van broers en zussen komt en liefde die van daar komt, ja, die kan ook heel beschermend werken. En je voelt hier het moment dat dat wegvalt, dat er ineens veel meer op de schouders komt van de jongste kinderen. Tegelijkertijd is het natuurlijk een hele grote opdracht geweest van, voor die oudste kinderen, wat dat die dan hebben op zich genomen. Dan gaan eigenlijk kinderen de rol van de ouder voor de ouder spelen. Mm-hmm. Niet alleen voor de kinderen, maar vaak ook voor de ouder. Met een chic woord noemen wij dat parentificatie. Mm. Dat wil zeggen dat kinderen eigenlijk
kind wordt de ouder.
Of gaat ouderlijke taken opnemen. Ja. Sommige situaties zijn dan ook echt praktisch. Hè? Zorgen voor eten, zorgen dat het huishouden gerund wordt. En er zijn echt kinderen die voor ze naar school gaan echt het huishouden op zich nemen of na school. Hè? Mm-hmm. En als die dan bijvoorbeeld te laat komen op school en dan onder hun voeten krijgen, ja, dan weten leerkrachten soms niet wat daar welke taken dat kind allemaal gedaan heeft, of als hij dan moe in de klas zit, omdat hij s'avonds nog, ik weet niet wat, heeft moeten doen voordat hij ging slapen en dus te laat in bed geraakt is en oververmoeid is of daardoor geen huiswerk kan maken. Dat zijn echt dingen die voorkomen en die kunnen zowel in gezinnen in armoede als in, laten we zeggen, rijke gezinnen voorkomen.
Het was dus geen evidente omgeving waarin Lotte opgroeide en dat had dus ook bij haar gevolgen op school.
Ik deed het niet supergoed, maar ook niet super slecht. Maar ik had echt veel meer ondersteuning nodig. Zowel van thuis uit als van logopedie of zo. Allee, niet echt logopedie, maar zo bijvoorbeeld lezen, dat ging bij mij echt traag. Niet zo traag dat ze zich vragen begonnen stellen van oei, heeft dat kind een achterstand of zo, maar wel echt aanzienlijk trager dan de andere kindjes van mijn klas. Maar dan, als ik naar huis ging, werd er ook niet geholpen om te lezen of zo. Maak gewoon je huiswerk en dan, ja, als je niet graag leest en je bent daar ook nog eens slecht in en je zus heeft autisme, daar moet veel naar gekeken worden. Er werd niet geholpen of zo met mijn schoolwerk. Dat moest ik allemaal echt zelf doen. Ik schaamde mij ook altijd voordat dat niet goed lukte of zo. Het is niet dat ik dom was, maar ja, ik had gewoon echt die tools nodig. Ja, ik heb ook ADD, dus het was heel moeilijk om mij te concentreren. Die schoolfeesten of zo, dat was ook echt niet leuk. Want als mijn papa kwam, dan was die ook al dronken als die daaraan kwam. En mijn mama, ja, die zat er maar gewoon wat bij van ja, allee. Die was er ook niet echt. School was niet top, maar wel een plek waar je je veilig voelt of waar je met je vriendjes kunt zijn en kunt spelen. Maar middelbaar is iets heel anders voor mij. Middelbaar, daar presteerde ik echt super slecht. Ik werd ook super hard gepest omdat ik niet geen coole merkkledij aan had toen die trending waren en niet de coole merkschoenen. En omdat ik niet bij de coole hoorde of geen mascara of bruine crème droeg. Maar ik had wel één beste vriend en we hebben elkaar leren kennen in het tweede middelbaar. En dat is echt mijn beste maat. En we zijn nu nog steeds echt supergoeie vrienden. En als ik die niet had gehad toen, ja, dat was echt zo. Mijn rots, die was even jong als mij. We waren wel gewoon twee handen op één buik, van dag één al. Ik had daar echt een keilieve leerkracht. Die heeft mij keihard geholpen, ik denk in het eerste of tweede middelbaar. Omdat die merkte dat ik inderdaad ook zo moe was in de klas. En omdat ik automutilatie deed, maar zo heel, ja. Ik had dat eens gezien bij iemand. En ik ging dan in de klas zitten zo, met mijn arm zo naar voren gewezen, zodat mijn leerkracht zeker kon zien hoe slecht dat met mij ging. Ik had ook heel veel nood aan negatieve aandacht, zeg maar. Of nood aan aandacht. En ik vroeg die op de negatieve manier. En die heeft me dan doorgestuurd naar het CLB van school. En die zijn dan met mij samen op zoek gegaan naar een psycholoog. Dus dat was echt zo door school dat ik hulp heb gekregen.
Ja, de school was dus niet evident voor Lotte. Ze had meer ondersteuning nodig, zegt ze zelf. En we horen dat ook wel vaker bij kinderen met trauma, dat hun hoofd te vol is voor school, of ze kunnen niet volgen, of ze gedragen zich niet goed op school. Ja. Dat is iets wat vaak terugkeert.
Ja, dat hebben we al een paar keren gehoord. En wat zij ook eigenlijk ook opnieuw goed verteld is, dat er geen toezicht is thuis. Hè. Dat ze voelt, ik kan niet lezen, ze zegt, ja, maakt je huiswerk, maar er wordt daarna is er geen ruimte bij de ouders om zich daarmee bezig te houden, waardoor dat het niet opgemerkt wordt van het is echt een probleem, er wordt ook niet geoefend thuis. Hm. En als dan een school niet wat bijspringt, ja, dan wordt dat probleem natuurlijk alleen maar groter. Hè. En gelukkig is het in middelbaar dan wel.
Ja,
die leerkracht. En ze corrigeerde zich gelukkig wel goed. Hè, want ze zei, ik vroeg aandacht op een negatieve manier. Hè,
ja.
En ze heeft helemaal gelijk om het te corrigeren. Ik had nood aan aandacht. En ik zou zeggen, ze had nood om gezien te worden.
Ja.
Want er was al zoveel geweest in die lagere school. En eigenlijk had niemand... ze hadden het wel gezien. En
maar,
toch,
er werd
eigenlijk niks gedaan. Ja. En dan voel je dat kinderen signalen groter en groter moeten maken van...
Ja,
help mij, zie mij. Hè, ja. Zie hoe moeilijk het is. En dan wordt dat als vaak aandachtvragend gedrag genoemd. Maar het gaat niet zozeer om... Ik heb aandacht nodig in een negatieve zin, maar wel van... Ik heb hulp nodig.
Ja, en aandringen om hulp te krijgen, eigenlijk.
Ja, ja. En dat wordt maar zo groot als het niet gezien wordt voordien.
Ja. Kinderen komen allemaal op school.
Ja. Hè,
dus de school is ook een plaats waar het zou kunnen opgemerkt worden als kinderen signalen geven.
En dan hoop je dat er leerkrachten zijn die dat eerst herkennen en daarna erkenning kunnen geven aan een kind van ik zie dat het moeilijk met jou gaat. Zullen we samen gaan zoeken hoe dat we jou kunnen helpen?
Mm-hmm.
Dat is wat je hoopt dat leerkrachten zouden kunnen doen.
Dat is ook iets waarop ingezet wordt. Dat heet traumasensitief onderwijs.
Ja, dat klopt.
Ik ben naar Nederland getrokken en ik ben daar gaan praten met een man die van het promoten van dat traumasensitief onderwijs zijn levenswerk heeft gemaakt. Anton Hoorweg is zelf leraar, maar heeft ook heel wat boeken geschreven rond het onderwerp, geeft lezingen en workshops erover, in de hoop andere mensen te overtuigen van het belang van aandacht voor trauma in het onderwijs. En dat is niet evident, zegt hij.
Soms laten kinderen niet zien dat ze het moeilijk hebben, maar laten alleen maar gedrag zien wat niet handig is. Het meest opvallende is het gedrag wat je les verstoort en waar andere kinderen last van hebben. Dat moet je ook niet vergeten. Maar er zijn natuurlijk ook kinderen die zich volledig afsluiten, Of hun hoofd zo vol ellende hebben dat ze gewoon niet tot leren komen. En dat wij dan misschien wel beginnen te denken van nou, dit kind is niet al te slim, want hij bakt niks van zijn werk. Maar dat heeft dan te maken met alles wat dat kind meemaakt. Ik weet nog goed dat ik een keer een jongetje in de klas had dat redelijk slim leek. En dan zijn werk de ene dag heel goed deed en de andere dag helemaal niet. Dat je denkt, hij neemt minder maling, hij gooit er met zijn pet naar. En wat bleek, een aantal malen per week was zijn vader thuis. Die was vrachtwagenchauffeur. En als hij thuis was, dan sloeg hij die jongen. Want dan had hij soms een slechte bui en dan kreeg die jongen klappen. Ja, de andere dag werkte hij dus niet op school, want zijn hoofd zat vol ellende. Ja, zie daar maar eens achter te komen. Dat is heel vaak toeval dat je daar achter komt. Het zijn niet een paar kinderen. In Nederland zijn er zo ongeveer 119.000 mishandelde kinderen en jongeren tot 18 jaar. Er zijn bijvoorbeeld 900.000 kinderen van ouders met psychische problemen of kinderen van ouders met een verslaving. Dus de aantallen zijn enorm. En in elke klas zitten ze, alleen we zien het niet, omdat we er nooit goed naar gekeken hebben, omdat we het niet wisten. Er zijn allerlei redenen, maar ze zijn er wel.
Het gaat niet over de unhappy few, het gaat over veel kinderen, zegt Anton. Ik ben eens gaan horen hoe dat bij ons in Vlaanderen zit. En daarvoor ging ik te raden bij Tim Strobans. Hij is directeur van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling.
Hoe groot het probleem bij ons is niet altijd zo eenvoudig in te schatten. Dat is eigenlijk een heel groot pijnpunt in ons Vlaanderen, waar dat we eigenlijk wel weten dat het een heel groot probleem is en dat het een grote uitdaging is, maar eigenlijk exacte cijfers hebben we ook niet. We moeten heel vaak naar het buitenland kijken en dat blijft toch wel een beetje een omweg om een goede inschatting te kunnen maken. Maar wij gaan er wel ongeveer vanuit dat 3% van de minderjarigen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien, dat zij opgroeien in situaties van kindermishandeling. Hè, dat is heel specifiek over kindermishandeling. Die 3% komt bijvoorbeeld vanuit een onderzoek dat bij professionals bevraagd heeft om gedurende een bepaalde periode extra alert te zijn op het voorkomen van dit probleem. En dan kom je tot zo'n cijfers. Als wij aan volwassenen zelf vragen om terug te blikken naar hun kindertijd en aan te geven wat heb je allemaal meegemaakt in jouw jeugdjaren, zoals emotionele verwaarlozing, zoals opgroeien met een ouder in detentie, zoals opgroeien in een buurt met heel veel agressie. Dat soort dingen stelt het allemaal samen op. Dan weten we dat 10-15% van de mensen toch in zo'n omstandigheden moeten opgroeien en daar ook het risico loopt om daar heel veel gevolgen van te dragen.
10-15% van de jongeren, Eva, als je weet dat er in 2023 bijna 1,9 miljoen minderjarigen waren in Vlaanderen, dan gaat het echt over veel kinderen en jongeren.
Ja, en mogelijk is dat zelfs nog een onderschatting. Hè? Mm. Die cijfers, waarom is er ook een verschil op die cijfers, zou je kunnen afvragen. Maar het is natuurlijk een verschil tussen de kinderen, de eerste waar hij het over had, puur kindermishandeling, 3%. Ja, dat zijn de kinderen die ook ergens in hulpverlening terechtkomen en die gezien worden. En ja, er zijn er meldingen, nog zoveel waar we het niet van weten. Als we naar de cijfers kijken in Nederland, dan zitten we rond de 11% voor degenen die minstens 4 soorten van ingrijpende gebeurtenissen hebben mee.
4?
Ja, 4. Hè. En degenen die er minder hebben mee, dan kom je al snel aan een 20%. Dus dat is eigenlijk toch nog wel een grotere groep.
Ja.
Het is dringend tijd dat we in België ook echt goede cijfers gaan bijhouden, zodat we ook weten over hoe groot de groep is waarover we spreken.
Ja, een oproep. Maar dus heel veel jongeren die allemaal in het onderwijs passeren. En dan komen we terug bij onze Nederlandse expert, Anton Hoorweg. Dat is een hele verantwoordelijkheid voor die leerkrachten. Dat vindt ook Anton. Maar hij is ook heel duidelijk over de grenzen van de rol van de leerkracht in dat traumaverhaal.
Waar leerkrachten bang voor zijn, is ik word een therapeut. En dat moeten we niet worden. Dat ben ik ook niet. Ik ben leerkracht. En we blijven van het trauma af. Wij gaan geen trauma helen, we gaan geen trauma opsporen. Dat kun je niet, dat moet je ook niet willen. Het enige wat wij kunnen doen is refereren aan het gezonde stuk van het kind, zou ik bijna zeggen. En we gaan helpen dat gezonde stuk groter te maken door connectie te zoeken. Veerkracht ontwikkelen inderdaad door kinderen oplossingsvaardigheden te geven. Door te zorgen dat vriendschappen binnen klassen goed lopen. Door met elkaar te praten over hoe maken wij een gezellige klas. Dat zijn allemaal dingen waardoor kinderen een bijdrage kunnen leveren aan het geheel. En iedereen weet dat als je ergens toe doet, als je een bijdrage kunt geven aan het geheel, dat voelt fijn. En juist deze kinderen hebben het idee, ik ben niks en ik kan niks. Dus dat zijn zeer helpende dingen. Ergens bij horen, bijdragen aan het feit dat het leuker of beter wordt. En dat is het eigenlijk. Heel veel dingen doe je al. Leerkrachten maken al contact met kinderen. Maar juist dat kind waar het nou niet zo goed mee lukt, daar zou je moeten gaan nadenken, wat kan ik dan nog inzetten wat ik eigenlijk al deed, maar misschien wat meer of juist wat minder. Of op een ander moment of op meer momenten. Dus ik zou bijna zeggen, je wordt je meer bewust van je pedagogisch handelen. Je gaat dat meer op maat inzetten. En dat maakt dat je bezig bent met traumasensitief onderwijs. Waarbij je telkens in je achterhoofd houdt van, niet alle kinderen maken trauma mee, maar er zijn er wel veel. En gedrag komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Dat heeft een reden. En die reden, die hoeven we niet eens altijd te weten. Want kinderen gaan ook niet altijd wat zeggen. Maar doordat je in je achterhoofd houdt van, nou, er zijn veel kinderen die ACEs en trauma meemaken, ga je al met een mildere blik kijken. En ik denk dat dat zeer helpend is. En dat dat eigenlijk maakt dat je traumasensitief begint te kijken.
Even voor de leek zoals ik, Eva. ACEs, wat zijn
ACEs,
dat?
ACEs zijn Adverse Childhood Experiences. Hè, dat wil zeggen negatieve levensgebeurtenissen in de kindertijd. Hè. En zo is er een lijst opgemaakt van 10 belangrijke gebeurtenissen. En we hebben er hier al een paar horen passeren. Kindermishandeling, verwaarlozing.
Verlies
van een ouder. Enfin, zo is er een reeks van 10 opgemaakt waar heel wat onderzoek rond gebeurd is.
Ja, leerkrachten moeten geen therapeut worden om kinderen met trauma te helpen, zegt Anton.
Nee, en hij heeft 100% gelijk. Ik denk als leerkrachten ook dat nog moeten gaan doen. Ze hebben al heel veel op hun bord liggen, dus we willen absoluut niet dat leerkrachten dat gaan doen. Maar het gaat wel over een veilige klasomgeving creëren. Mm-hmm. Eigenlijk is die traumasensitieve aanpak is eigenlijk goed voor elk kind.
Ja.
Want het gaat over je gaat kijken naar het welbevinden van leerlingen, hè, en leerkrachten ook. Hè, want als we daar niet kijken naar het welbevinden van leerkrachten, dan kunnen zij ook niet zorgen voor het welbevinden van de leerlingen. Dus het was geen toevallige lapsus. En je gaat leren kijken achter gedrag. Van, hè, zoals hij zegt, van gedrag komt altijd ergens van. Een kind wil altijd het goed doen. En als het dat niet doet, dan is er iets in de weg. En als je dat als basisidee mee hebt van gedrag komt ergens van. Dus als een kind lastig gedrag stelt, dan moet ik gaan kijken naar dat een kind extra noden heeft. En je hoeft niet precies te weten wat er aan de hand is, zolang dat jij maar meekijkt van wat heb jij nodig, hoe kunnen we dingen makkelijker maken voor jou, hoe kan ik jou steunen en wie kan ons daarbij helpen. Hè? Want de leerkracht hoeft dat niet te doen, maar het is wel een opdracht van een leerkracht om het op te merken en dan de juiste mensen rond een kind te proberen organiseren.
Trauma doormaken geeft kinderen vaak een eenzaam gevoel. Dat horen we ook vaak in de verhalen in deze reeks. En ook daar ziet Anton een opportuniteit voor in het onderwijs.
Ik denk dat het heel belangrijk is om, ik noem het maar even het traumaverhaal over ACEs en wat kinderen allemaal meemaken, om dat ook te bespreken met kinderen. En dat klinkt heel eng, maar uit onderzoek blijkt dat psycho-educatie kinderen helpt, hè, de kinderen die in de problemen zitten, zeg maar, om te weten welke dingen ook anderen allemaal overkomen. Ik vertel aan kinderen soms van, er worden 119.000 kinderen mishandeld en misbruikt. Dat zijn 3 Feyenoordstadions vol. En dat is voor kinderen heel duidelijk. En het voordeel daarvan is, als zij weten het overkomt anderen, valt er een last van hun schouder. Want ik ben niet de enige, dus ik ben niet gek. En het helpt ook als je praat over waar kun je terecht als er iets is. En een hele belangrijke, het is niet jouw schuld. En dat is ook een hele belangrijke. Kinderen denken heel vaak, dit soort dingen gebeuren omdat ik een slecht kind ben, een rot kind ben. Ik verdien het ook. Nou, dat moeten we uit hun hoofd praten. Hoe doe je dat? Door de onderwerpen bespreekbaar te maken. En dat vergroot veerkracht van kinderen, zelfs als ze in die rotsituatie blijven zitten.
Ja, het schuldgevoel waar kinderen vaak mee zitten, ook iets wat we al vaak gehoord hebben.
Ja.
Wegnemen door hun te leren over trauma. Dat is het eigenlijk. Hè? Door hun informatie te geven, door hun te laten merken, je bent niet alleen.
Ja, en wat dat is wat psycho-educatie is uitleg geven over hoe zitten dingen in elkaar, wat is dat trauma en welke gevolgen kan dat hebben, hoe vaak komt dat voor enzovoort. En dat is heel helpend. Het kan helpend zijn voor een schuldgevoel, al is dat iets dat heel vaak heel hardnekkig is en dat heel moeilijk weg te nemen is. Maar het gevoel wegnemen van ik ben niet alleen, ik ben niet gek en er is niks mis met mij waardoor dit gebeurt, hè, dat zijn eigenlijk al heel belangrijke dingen. En daarbij helpen is heel belangrijk. En er bestaan wel wat boeken voor ondertussen. Er is wel wat materiaal voor handen die ouders, leerkrachten, therapeuten kunnen gebruiken om te helpen om kinderen inzicht te geven. En we zullen in de show notes een aantal dingen vermelden om daar, dat mensen daarmee aan de slag kunnen als ze daar nood aan hebben.
Leestips.
Ja.
De noodkreet van Lotte werd eindelijk opgepikt, want ze had wel eerder al wat visjes of zelfs hele vissen uitgeworpen.
Op mijn 11 was ik super suicidaal, al zo tussen mijn 11 en mijn 13 ongeveer. Vanaf dat ik wist dat dat kon, dat een ding was. Ik wou echt niet leven. Ik sprak dan door school met die psycholoog. En gewoon doordat ik daar zei van, ik kan niet meer of ik heb al pogingen ondernomen. En ik heb al in de psychiatrie gezeten, in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Die psycholoog waar ik naartoe ging, door het CLB dan, die zei gewoon, ja, sorry, maar ik heb veel met u geprobeerd, maar je moet daar gewoon weg thuis. Dat gaat niet meer anders. Je kunt daar niet blijven, want ik kan wel met u werken aan uw zelfbeeld. En ik kan hier nu nog wel laten zien dat je er mocht zijn en zo. Maar als je telkens terug naar huis gaat, waar je papa dan dingen tegen u zegt, waardoor ons werk hier teniet gedaan wordt, dan we kunnen dat niet blijven doen. Je moet gewoon, ja, je moet naar een veilige plek. Dat is gewoon echt niet veilig. En dan, zo ben ik geplaatst door het VK, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling. En dan ben ik naar een voorziening gegaan, zo van mijn 14, 15 ongeveer.
Hoe moeilijk is dat als kind, dat je dan toch nog bent om zo'n gesprek te voeren?
Bijvoorbeeld met een VK.
Mm-hmm.
Echt verschrikkelijk, dat is echt niet leuk. Want je wordt zo de hele tijd verteld dat, hoe moet ik dat zeggen, dat je zo verdrietig maakt, wordt erkend door meerdere mensen. Maar dat wat je soms zo verdrietig maakt, maakt je ook soms zo blij. Mijn ouders, ik heb nu al veel slecht gezegd, maar eigenlijk is er ook keiveel goed. Als je dan moet gaan praten met bijvoorbeeld een VK en je wilt echt zo erkend worden in je verdriet, maar je wilt ook niet terug je papa verdrietig zien omdat hij al zo vaak doorgekregen heeft dat hij iets moet veranderen aan zijn bier drinken, heel de tijd. Het is ook moeilijk om iets slecht te zeggen en ook eng of zo, of ze u wel of niet gaan geloven. Omdat uw papa dan toch altijd zegt van, die verzint dat of zo. Of die heeft toch alles wat ze nodig heeft of zo, ja. Ik weet niet. Maar ook wel fijn, zo van, ja, jullie erkennen mij. Maar ook eng dat je niet, je bent al 14, 15, je hebt gewoon altijd al thuis gewoond. Ineens moet je zo naar ergens anders gaan. Ja, dat is wel eng ook.
En hoe reageerden jouw ouders daar dan op?
Die vonden dat gewoon moeilijk. Ik weet niet, ik stelde die super hard teleur of zo. Of ik deed die pijn. Of gewoon ook vooral mijn mama, die is veel afwezig in haar hoofd, maar ik denk ook gewoon op een bepaalde manier, als je een man hebt die constant zoveel drinkt en constant ruzie zoekt en uitlokt omdat hij zelf zoveel pijn heeft, dat hij ook niet verwerkt heeft vroeger en je zit daar dan als vrouw en ja, je hebt ook kinderen, je ziet die graag, maar je bent eigenlijk zelf ook kei depressief, dat is kei erg. En als je kind dan ook over u zegt, ik heb er niet veel aan of zo, ik vind dat kei erg. Maar ook als papa, die ook wel gewoon, buiten dat hij veel drinkt, ook wel kei veel voor u doet of zo. Of dat was ook op bepaalde momenten mijn beste vriend. Als ik mij niet goed voelde, zaten wij vaak samen in de zetel en dan was het leuk om samen in de zetel te zitten. Of als ik bang was in de nacht, ik had keiveel angst in de nacht, dan sliepen we samen op de zetel of zo. En dan voelde ik mij veel veiliger. En dat is ook zo. Mijn ouders, ook al werd er meermaals gezegd van dit moet veranderen of dat moet veranderen. En als ik het kind dat pogingen ondernam en dat zich heel slecht voelde, ik denk dat dat voor hen ook heel moeilijk was om in te zien dat er een probleem bij hen lag. En ik geloof dat als er toen al, want nu wordt er gekeken naar familie en context als je geplaatst wordt. Nu, wordt er zo hard gekeken naar dat er in het gezin zelf gewerkt moet worden met de ouders. En dat heb ik super hard gemist. Ik denk dat mijn ouders echt veel hulp hadden kunnen gebruiken. En ook dat er naar hun geluisterd had geweest. En aan hun had gevraagd van wat maakt nu dat je zo doet? Wat maakt nu dat je drinkt? Als zij ook gezien hadden geweest, ik denk dat dat ook veel had kunnen veranderen.
Je hoort bij Lotte heel duidelijk de tweestrijd van een kind dat geplaatst moet worden. Hè? Wat een keuze is ook voor een kind.
Ja, dat is enorm moeilijk. Ja. Hè? En ik denk dat is wat mensen heel vaak niet begrijpen. Maar kinderen zijn meestal super loyaal aan hun ouders. Hè? We hebben het al een paar keer gehad. Van, hoe komt het nu toch dat het zo lang duurt voor ze spreken? Kinderen zijn super loyaal. En het is ook zo dat het niet eenduidig is, zoals Lotte ook mooi vertelt. Hè. Het zijn niet eenduidig slechte ouders die alles slecht doen voor hun kinderen. Bijna altijd zien ouders hun kinderen graag. En sommigen zijn gewoon onhandig. Of net zoals Lotte zelf zegt, van ja, ze hebben vaak ook heel wat meegemaakt. Dragen een eigen rugzak, hebben onverwerkte trauma's. Mm-hmm. Die dan doorspelen in hun ouderschap. En ja, we hebben al een aantal kinderen horen zeggen van het was mijne normaal. Het is ook voor die ouders hun normaal. Soms doen ze het al beter dan dat hun eigen ouders het gedaan hebben.
Ja, maar het is nog niet genoeg eigenlijk.
Nee,
dat voelen zij op dat
moment niet. En dus voor kinderen is dat iets onmogelijk vragen om te zeggen van ik wil daar weg. En waar ga je dan naartoe? En dat is een hele nieuwe plek. Dus dat is ook allemaal super beangstigend. En je weet dat je ouders pijn doet. We hebben ook Lotte horen vertellen hoe hard er ook soms gezorgd wordt vanuit de kinderen voor de ouders. Dus dan zijn er ook kinderen die dan weten van, ja, maar als ik nu in die instelling ben, wat gebeurt er dan mijn ouders? Ja. Wie zorgt er voor hen? Wie gaat nu kijken of mama of papa dat het oké is? Wie gaat nu misschien nog proberen flessen te verstoppen om te zorgen dat er toch minder gedronken wordt?
Ja, ja.
Dat zijn zorgen waar kinderen soms ook echt mee zitten als ze ergens geplaatst worden, omdat zij dat als hun taak hebben gezien.
Over naar een instelling gaan of niet en alles wat daarbij komt kijken, gaan we het in de volgende aflevering nog wat meer hebben. Lotte gaat een poosje in de instelling wonen en sindsdien heeft ze niet meer thuis gewoond.
We hebben contact blijven houden sowieso, maar dat was wel heel moeilijk voor mijn papa. En die heeft ook heel hard gezegd dat dat echt mijn eigen schuld was, dat ik daar was en dat ik ervoor gekozen heb om naar daar te gaan. En tegelijkertijd ging ik wel gewoon voor een groot deel in het weekend naar hun. Maar op een bepaald moment is dat ook gestopt. En ben ik naar mijn oma gegaan in het weekend in plaats van naar mijn ouders. Maar mijn oma is wel echt super streng. Super, super streng zelfs. Ik had ineens een heel ander leven van twee ouders die niet echt naar je kijken. Want je bent toch de laatste van een hoop kinderen. En opvoeding is nu al lang gepasseerd. Dus ik mocht zelf kiezen waarop dat ik terug thuis kwam of zo. Of ik zei dat ik thuis zou komen om 10 uur en dan bleef ik weg tot 5 uur. En dan had ik dat niet eens door, want papa was al lang aan het slapen en mama was met een nachtshift aan het werken. Dus toen is heel mijn leven over kop gegooid of zo. Dat was heel strikt. Die instelling waar ik zat toen, ja, die waren wel daar heel content over. Mijn oma had daar een goed contact mee en dat was wel fijn.
Een hele aanpassing, Eva, van quasi geen opvolging naar eerst de instelling, dan de strenge oma. Maar ze vindt het precies niet zo erg.
Nee, dat is wat vaak wel wat voor verwarring zorgt. Dat mensen zeggen van, ja, kinderen vrijlaten. Maar kinderen hebben eigenlijk ook wel echt grenzen nodig. En dat is wat jij hier ziet, is eigenlijk... Het is echt super streng, maar een uur van thuiskomen is een gewone strengheid. Waar de ouders dingen opvolgen van, ja, we spreken niet af, kom jij niet na, je bent dan niet nagekomen. Dat er opvolging is, dat je gezien wordt en dat jouw escapades gevolgd worden en bijgestuurd wanneer het nodig is. En dat is eigenlijk wat goed ouderschap is. Dat is vrijheid geven, maar ook grenzen geven aan. En eigenlijk voelt ze zich wel meer gezien en gehoord doordat er wat regels komen.
Ja, omdat er grenzen zijn en ze aangesproken wordt dat niet nageleefd wordt.
En er is iets van opvoeding.
Ja, die instelling of thuisblijven, een ideale oplossing zal misschien niet bestaan. Lotte heeft daar zelf ook al veel over nagedacht.
Ik vind dat dubbel. Als je nu jong geplaatst wordt, of als je al ouder bent, dan wanneer je geplaatst wordt, heel jong geplaatst worden, dan zit je misschien niet in de gevaarlijke situaties waarin je in zit. Maar dan heb je wel gewoon je hechting is naar de klote. En alleen zo direct je hechting kan niet goed lopen. Want je hebt minstens één persoon nodig waaraan je je veilig aan kunt hechten. En als je zo jong al zoveel verschillende mensen rond je hebt, dat is ook niet alles. Maar om dan zo in die onveilige omgeving te zitten, je hebt nog steeds geen goede hechting.
Als je daar nu op terugkijkt, op die periode, in het middelbaar is het opgepiekt dat jij problemen had. Maar zijn er andere mensen daarvoor die hadden kunnen merken dat het niet goed ging met jou? Die hadden kunnen ingrijpen en dat niet gedaan hebben?
Dat werd goed verstopt, maar wij waren wel dat marginale gezin. Dus hoezo help je die kindjes niet? Die kiezen niet om tot dat marginaal gezin te behoren. Ik denk wel dat er genoeg ook leerkrachten in de lagere school, die kenden ons gezin ook, want we waren allemaal naar dat schooltje geweest. Die wisten dat allemaal niet oké was. Maar een klein dorp en veel geprampel en veel gebabbel en veel geroddel. En nu zo op latere leeftijd heb ik van familieleden gehoord, van neven, nichten, onkels, tantes, van ja, we zagen dat wel en we wilden wel echt helpen, maar wij durfden niet. Of we wisten niet goed wat we moesten doen. Dat is op een manier ook wel zo hartverscheurend om te denken dat er wel mensen waren die dat zagen. Langs de andere kant, ik begrijp dat ook wel super hard. En die mensen zijn er ook voor mij allemaal op latere leeftijd sowieso geweest. En ik denk ook in familieverband dat ook iets moeilijk is of zo. En ik neem niemand dat kwalijk, maar dat heeft mij ook wel hard pijn gedaan of zo.
Het blijft moeilijk. Eva, zo, wat moet je doen? Wat kan je doen?
Los van plaatsing of niet, hè, mm-hmm. Want dat zijn grote beslissingen. Maar eigenlijk, wat je hier hoort, is dat eigenlijk heel veel mensen precies rond het gezin heen er een beetje er rondgaan en eigenlijk niet durven te confronteren en moet confronteren dan precies. Goh, het zou natuurlijk wel handig zijn als mensen regelmatig zeggen van goh, ik heb toch de indruk dat jij wat te veel drinkt. Kunnen we helpen? Wat maakt dat gebeurt? Moeten wij de kinderen af en toe eens nemen? Als dat te moeilijk is, want dat is geen gemakkelijke opdracht, nee. Hè, dat confronteren. Maar je kan wel aan kinderen laten horen, ik zie dat jij het moeilijk hebt en dat het bij jou thuis wat spannend is. En als er dan familie, onkels en tantes kunnen wel kinderen in vakantieperiodes proberen te laten logeren, proberen als buffer er te zijn en rond dat gezin te gaan staan van hoe kunnen wij hier zorgen dat de druk en de stress vermindert voor de ouders en voor de kinderen. Als er familie is, dan kan je dat doen. Als leerkracht kan je een kind aanspreken en kijken van welke instanties zijn er die hier dit gezin kunnen ondersteunen. En wat Anton zei, probeer van jouw klas dan een veilige plek te maken waar een kind zich goed kan voelen.
Ja.
Het zijn allemaal die kleine dingen die een verschil kunnen maken.
Ja. Lotte heeft lang moeten wachten, maar het is goed gekomen, zeker ook met dank aan die ene leerkracht. Dat beseft ze heel goed.
Mijn leerkracht, als die mij toen niet had gezien, ik ben ervan overtuigd, maar ja, ik kan dat niet echt zeggen, maar ik ben er wel van overtuigd dat ik de stap om uit het leven te stappen wel gewoon ondernomen had. En dat mij ook gelukt was, denk ik. Want ik denk dat als ik niet gezien was, dat te ondraaglijk had geworden voor mij.
En hoe heeft dat trauma dat jij hebt meegemaakt, hoe heeft dat invloed op wie dat jij nu bent?
Dat heeft zoveel invloed daarop. Ik wist niet dat het daar zoveel invloed op had, maar superveel. En door daar meer en meer over te praten, zie ik dat ook meer en meer of zo. Omdat ik de mensen die ik graag zie heel graag dicht bij mij wil houden. En dus ook heel graag wil dat die mensen mij graag zien. En dat ik daarvoor ook alles zou doen om ervoor te zorgen dat die mensen mij graag zien. Mijn grootste angst is om afgestoten te worden en door de wereld. En helemaal alleen achter te blijven. Ik merk dat iets is wat heel veel terugkomt. Altijd die angst en ik denk dat het grootste gevolg is van alles. Dat ik heel bang ben om mensen rond mij te verliezen of niet goed genoeg te zijn. Mijn zelfbeeld is gewoon iets super moeilijk voor mij. Dat switcht keihard en dat is ook heel wazig.
Hoe gaat het nu met jou?
Goed, vind ik zelf. Sommige dagen minder, sommige dagen supergoed. Ik ben ondertussen een opleiding aan het volgen aan een hogeschool in Brussel. En ik heb echt vrienden rondom mij. Vrienden die ik graag zie, die mij graag zien, waar ik heel veel aan heb. En mijn droom is om andere kinderen en jongeren te helpen, te ondersteunen die moeilijke of verontrustende thuissituaties hebben of die gewoon moeite hebben met zichzelf. En ik ben op weg. En ik heb een mooi toekomstbeeld en daar ben ik wel heel blij om. Want dat had ik heel lang niet. En nu heb ik dat wel.
Lotte is nog volop aan het werken aan het herstel van de relatie met haar ouders. Daarom heeft ze gevraagd haar getuigenis te laten inlezen door een stemactrice. Maar het is wel haar verhaal. Dit was aflevering 4 van Zie mij, een podcast in samenwerking met Kiem en met de steun van het Overhoop-project van de Koning Boudewijn Stichting en de Vlaamse overheid.
Wie niemand in de buurt heeft en nood heeft aan een gesprek, kan terecht bij de hulplijn 1712 of de zelfmoordlijn 1813.
Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Het is nodig.